is God. Neem uw plaats. Nou, prijs de Heer. Hij is zeer te prijzen, zeer te loven. Het is goed altijd weer om bij de Heer te zijn. Elke dag weer om voor zijn troon te verschijnen, om hem te eren, hem te aanbidden om wie hij is. Hij is waarlijk zo groot en ik ben hem daarvoor dankbaar. Hebben we jarigen? Ik meen van wel. Of iemand die niet zo lang geleden jarig geweest is. Eigenlijk wel. 2 dagen geloof ik geleden, als ik het goed zeg. Nou, onze broeder Wensley. Nou, die wil ik uitnodigen. Die vandaag zijn zegen van de gemeente in ontvangst mag nemen. Is er een van de broeders die kan helpen om zijn prachtige stoel te brengen. Dat hij deze zegen mag ontvangen. Dank u. Halleluja. Prijs God. Ik ben blij dat ieder toch een beetje de weg zo door de wind heen en door de files heen naar Gods huis vindt en heeft gevonden. Wat een genade. Want het was voor ons echt niet te echt eenvoudig om vandaag hier te komen. En vanwege het verkeer allemaal. Nou, we moesten een hele grote omweg maken door de file heen, totdat we eindelijk hier kwamen. Toen we hier kwamen was er ook niemand meer van de Koningskerk aanwezig. Dus dat zegt al heel wat, want meestal zijn ze er wel. Dus, maar gelukkig, de Heer is ook onderweg met ons geweest, heeft ons gedragen door alle dingen heen. En dat is iets geweldigs. En ik weet niet, voordat ik ga beginnen met het openen van het woord, wil ik toch de gemeente nog eens een keertje eraan herinneren. Voor het geval je nog niet beslist hebt om iets te gaan doen, dat de verkiezingen eraan komen. Moet een christen zich bezighouden met verkiezingen? Ja. De apostel Paulus die zegt, wij moeten bidden voor de overheid. Dat zijn de mensen die het land besturen. Heb je een slechte, overheid, dan zal je de gevolgen daarvan ook merken in je leven. Maar Paulus zegt, bid voor de overheid, zodat je een goed en rustig leven mag leiden in je geloof. En dit is toch wel een klein beetje een issue aan het worden. Zeer zeker door bepaalde partijen die eigenlijk geen christelijke kijk hebben op de maatschappij en die daar toch wel moeite mee hebben om de standpunten die je als christen vanuit de Bijbel inneemt. En dan zie je dat daar de aanvallen worden, zeg maar, op ingezet. Maar wij moeten niet vrezen, we moeten gewoon de Heer vertrouwen, we moeten ook gewoon die overheid, de beste overheid, kiezen, zodat zij dat land op een goede manier kunnen besturen. Want dat is toch echt wel nodig. Gisteren zijn we nog even uit geweest hier in de omgeving om te evangeliseren. En gelukkig, want ik was er al een beetje bang voor, dat ik eigenlijk vanuit huis eraan herinnerd werd van, moeten we eigenlijk nog wel gaan? Want we kregen alleen maar zegen van omhoog. Het was behoorlijk nat. Dus moeten we nog wel gaan? Ik zeg, nou nee, we hebben die afspraak gemaakt, dus we gaan. Dus en hoe het eruit ziet, de Heer weet alle dingen en hij zal ons leiden. En gelukkig, er waren toch wel mensen hier, zuster Timnit, zuster Maria, Matitja en ik. En we zijn, plezier die was er ook en het was, we hebben het mooi verdeeld, de zusters apart en die broeders apart. En we zijn naar 2 verschillende plekken geweest en dankzij de genade van de Heer kan ik zeggen dat er genoeg mensen waren die een folder in ontvangst genomen hebben. Dat kan alleen hij doen. We hebben ervoor gebeden, we hebben de Heer gevraagd dat hij ook harten geeft, mensen geeft op onze weg. Zodat wanneer wij die folders uitdelen, dat mensen niet zeggen van nee, ik wil niks. Ik heb geen enkel persoon gehad die zei, nee, moet ik niet hebben. Maar uit liefde en dankbaarheid hebben ze het aangenomen. En die boodschap die we hebben meegegeven, ja, die lezen ze thuis. dan komen ze wel achter wat er eigenlijk wat we hebben uitgedeeld. En we hebben ervoor gebeden dat de Heere eigenlijk tot hun harten kan en zal spreken. Dus dat vertrouwen we hem volledig. We doen het in ieder geval altijd de laatste zaterdag van de maand. Dus ik zou zeggen, mocht je een keertje zeggen van nou, ik wil kijken hoe dat gaat. Ik zou zeggen, kom maar mee. De laatste zaterdag, we gaan om 11:30 ongeveer hier vandaan. En dan gaan we in de omgeving. We doen, de zusters die hebben mooie gesprekken gehad, heb ik begrepen. Ik heb niet van die interessante gesprekken gehad, maar ik heb wel lekker kunnen uitdelen. En God doet het op zijn manier en hij gebruikt ieder van ons ook op zijn manier. Nou, dat waren de mededelingen. Alleen nog de bidstonden, daar wil ik toch ieder vragen van. Probeer toch een keertje de bidstond te bezoeken. Heb je een nood, juist dan is het de moeite waard om naar de bidstond te komen. Om God te bidden en te vragen dat hij in je leven een verandering kan brengen. Amen. Nou, dan gaan we naar het woord van God vandaag. En dat doen we in het evangelie van Marcus. Marcus 11. En dan gaan we naar vers 12. Dat daar geprojecteerd. Ja, hè? Oké. Nou. En dan staat er, toen ze de volgende dag uit Bethanië vertrokken, kreeg hij honger. Hij, dat is Jezus, hij kreeg honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in blad stond. En ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, trof hij alleen maar bladeren aan. Het was namelijk nog niet de tijd voor vijgen. Hij zei tegen de boom, nooit of te nimmer zal er nog iemand vrucht van jou eten. En zijn leerlingen hoorden dit. Tot zover. Laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u deze middag, Heer, voor alles, Heer, wat u vandaag in ons midden wilt delen. Neem het daarom van me over. En Heer, spreek zelf tot de harten van de mensen. En ik vraag u, Heer, alles te leiden in uw grote en uw machtige naam. In de naam van Jezus Christus. Amen. Ik heb het vroeger, toen ik tot bekering gekomen was, en zelfs de eerste paar jaren, heb ik eigenlijk dit stuk niet echt goed begrepen. Ik vond een klein beetje raar wat er in de Bijbel stond. Maar ik ken het verhaal natuurlijk en ik weet hoe dat verhaal verlopen is. Maar ik wil dit aan u zeggen vanmiddag. Wanneer we het Nieuwe Testament lezen en proberen te begrijpen de komst van de Heer Jezus Christus hier op aarde en wat hij allemaal is komen doen, dan zal ik u vertellen dat los van het kruis, dit hoofdstuk, waar het gaat over de vijgenboom en alles wat er omheen opgetekend staat, dat cruciaal is. Dat is namelijk vervulling van profetieën die uitgesproken zijn in het Oude Testament, door de profeten die God heeft aangesteld. En hier zien we een verhaal. Ja, dat is misschien in eerste instantie niet zo eenvoudig te begrijpen. Maar wanneer je dat allemaal op een rij gaat zetten en gaat kijken wat er omheen staat, dan kom je erachter dat hier een belangrijke sleutel in de Bijbel, die in de hele Bijbel voorkomt, dat hier zit een belangrijke sleutel in dit stuk van Marcus 11. En dat staat ook nog in andere evangeliën, maar dit is in ieder geval heel, heel erg belangrijk. Nou, wat is er allemaal aan de hand daar zo? Je ziet dat Jezus eigenlijk, de Bijbel zegt, hij krijgt honger. En hij loopt dan naar de vijgenboom toe en hij probeert dan, zeg maar, vrucht te vinden, zodat hij zijn honger kan stillen. En dan zie je dat hij daar geen vruchten vindt. Want die boom staat vol in blad. En dat is iets wat heel typisch is. Maar die vijgenbomen, die doen eigenlijk 2 keer per jaar dragen ze vrucht. Zitten in Israël, het Midden-Oosten in ieder geval. 2 keer per jaar dragen ze vrucht. En het feit dat er bladeren aan die boom zijn, dat wekt eigenlijk de indruk of de gedachte dat je daar vrucht aan zal vinden. En dan komt Jezus en dan gaat hij kijken als hij vrucht vindt en dan blijkt dat die boom geen vruchten heeft. En dan zie je dat hij die boom eigenlijk vervloekt. Hij zegt, nooit meer eten iemand vrucht van jou. Die boom alleen. Het gaat niet zozeer om alle vijgenbomen, maar die boom, die vervloekt hij. En hij zegt dat die boom eigenlijk geen vrucht eigenlijk meer zal gaan dragen. En want die boom die zat vol bladeren, maar er zat geen vrucht aan. En dat is toch wel eigenlijk een belangrijk iets. Want als je gaat kijken wat er daarna gebeurt, dan zie je dat Jezus eigenlijk op weg is naar Jeruzalem. Ik zal dat gewoon even erbij vertellen, want als ik het daarbij moet halen, dan wordt het verhaal eigenlijk veel te lang. Maar ik vertel het gewoon even erbij. Dan zie je dat hij op weg is naar Jeruzalem. Om in de tempel te aanbidden. Om in de tempel God groot te maken. En dan komt hij in Jeruzalem bij die tempel. En dan blijkt dan opeens bij die tempel, dat die tempel vol zit met mensen die spullen verkopen. Goederen verkopen. En dan zie je dat hij op een moment al de tafels waar die mensen zitten, die duiven verkopen, noem maar wat, alles wat er te eten is of wat dan ook, alles wat je kan verkopen was daar te vinden. Dat hij ze omver gooit. En dat mensen schrikken, mensen lopen weg, mensen begrijpen niet eigenlijk waarom hij dat allemaal doet. Maar hij zegt op een gegeven moment, staat er niet geschreven in de Bijbel, mijn huis zal een huis zijn voor gebed. Maar u hebt het tot een rovershol gemaakt. Dat is wat hij zegt. En dat is iets wat waar is. En want staat ook in de Bijbel, dat staat opgetekend dat God eigenlijk die tempel geeft, zodat mensen kunnen gaan bidden, dat mensen kunnen komen om Gods aangezicht te zoeken. En dan zie je dat mensen eigenlijk iets anders daarvan gemaakt hebben. En deze boodschap is echt ook tegen het Israël, wat er toen op dat moment eigenlijk de mensen in de kerk die dat leiden. En dat is een belangrijk iets. Dat die boom, zeg maar, dat ook in het verhaal voorkomt, heeft namelijk de verwachting van God. Van God over het leven van iemand die hem dient. Iemand die hem dient, die zou in zijn leven vrucht moeten dragen. Jij en ik behoren vrucht te dragen. En als je geen vrucht in je leven hebt, geestelijke vrucht, bid de Heer. Dan zal hij komen om jou te helpen. Dan zal hij jou daardoor heen leiden. Maar Israël had eigenlijk iemand zei ooit eens een keer tegen mij, het gaat om die approach. En toen was ik pas ingezegend als voorganger. En wat die persoon me wilde vertellen was van, het gaat niet zozeer om de boodschap die je brengt, maar het gaat om hoe breng je die boodschap. Hoe heb je je gekleed? Hoe spreek je? En spreek je met woorden die treffend zijn en dat soort dingen. En toen dacht ik, dan heb ik nog een weg te gaan. Want ik weet niet hoe mijn approach is. Maar ik kwam erachter dat dat de grootste leugen is die er is. Dat het om die approach gaat. Nee, het gaat om het woord van God. Het gaat om de waarheid uit het woord van God. En hier zien we Israël, zoals Jezus daar loopt, dat Israël wel, laat maar zo zeggen, die approach heeft. Zij hebben wel misschien die uitstraling dat het geweldig met ze gaat. Maar op dat moment ging het niet geweldig. Daarom was Jezus ook gekomen. Als je dit leest hier ook in dit, daarom heb ik ook ervoor gekozen om Marcus te lezen, want het staat in die andere evangelie ook. Dan zie je dat niet lang hierna Jezus gekruisigd gaat worden. Niet lang hierna. Ik denk dat een paar dagen daarna dat hij gekruisigd zou gaan worden. Maar dat hij dan in Israël komt, naar Jeruzalem dus dan komt, en eigenlijk dan ziet wat er is, dan is hij bedroefd. En dat is ook de reden dat die boom eigenlijk een weerspiegeling is van hoe gaat het geestelijk nu in het land. En dat was dus niet goed. Maar we gaan even kijken wat het woord van God eigenlijk ons allemaal wilt wijzen hier vandaag. Want als we dat zien, dan ben ik eigenlijk nog één ding vergeten, want dan staat er in de versen, ik ga het maar even lezen ook, want ik denk dat het belangrijk is, dat Jezus aan zijn discipelen zegt, ga die stad die je daar ziet, ga daar binnen. Dan ga je een veulen vinden, dat staat in, maakt niet uit. Je gaat een veulen vinden, en als je dat veulen vindt, dat is een veulen waar nog niemand op gezeten heeft. Dus dat is een hele jong ezel. Dan ga je daar eentje van vinden, zegt hij. En als je dat veulen vindt, maak hem los en breng hem hier naartoe. En Jezus zegt, en als ze je iets vragen, zeg, de meester heeft het nodig. De Heer heeft het nodig. En dat gebeurt ook exact. Ze vinden een veulen aan een deur, zeg maar, gebonden. En dan zie je dat ze het losmaken. En dan komen ze, en dan terwijl ze lopen, vragen mensen van, wat ben je eigenlijk aan het doen? En ze zeggen, de Heer heeft het nodig. Maar dit is een profetisch iets wat zou moeten gaan gebeuren. Dat staat in het boek Zacharias 9, vers 9. En dan zie je dus dat Jezus de stad zou binnenkomen, de plaats zou binnenkomen waar de tempel van God is. Maar hij zou komen gezeten op een ezel. Niet zoals in die dagen eigenlijk een ieder zou gaan doen met een grote kar en weet ik veel, met allerlei dingen, zeg maar. Maar hij zou dan komen en dan zegt de Bijbel, uw koning die komt, maar wel op een ezel. Dus Jezus komt op de meest nederige manier, kan je wel zeggen, dat hij die stad binnenkomt. Maar wat gebeurt er? Terwijl hij die stad binnenkomt, begint iedereen te roepen, Hosanna, Hosanna, hij die komt in de naam van de Heer. Op dat moment is dat de geest van God het overneemt en dat mensen beginnen te roepen en hem als koning verwelkomen in die stad. En dat zit niet lekker bij de mensen die de kerk leiden, de schriftgeleerden. Dat is pure irritatie, want dat kunnen ze niet hebben. Maar op dat moment komt in vervulling wat er staat geschreven in die profetie, dat Jezus zo binnen zou komen. En dat is een belangrijk moment dus, dat hij dat dus doet. Want zo komt hij eigenlijk als koning binnen. En dat zijn dingen, als je daarnaar kijkt, dan zie je van, ja, hoe opmerkzaam zijn wij wel? Of hoe, ja, wat laten we eigenlijk liggen? Wat zien we niet in Gods huis? Maar we hebben de Heer nodig. En ik ben dankbaar dat wij hem in ons leven hebben. We gaan even naar vers 19 om dit verhaal van die vijgenboom verder af te handelen. Vers 19. En dan staat er, en toen het laat was geworden, gingen zij naar buiten, de stad uit. En toen zij 's morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was, van de wortels af. En Petrus herinnerde zich en zei tot hem, Rabbi, zie, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, heb geloof in God. Voorwaar, ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt gebeurt, het zal hem gebeuren. En dan zegt Jezus, daarom zeg ik u, alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het ontvangt en het zal gebeuren. En dat is toch wel een belangrijk iets. En dan zie je dat hij dan verder in vers 25 zegt, en wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, uw overtredingen vergeeft. En dat zijn toch wel eigenlijk bijzondere dingen die Jezus daar eigenlijk zegt. Maar kijk even wat Jezus daar allemaal eigenlijk aan ons wil meegeven in het woord die hij heeft. Hij vervloekt de vijgenboom. Dat doet hij vanwege het feit dat er geen vruchten zijn. Maar hij doet het niet omdat die boom geen vruchten heeft, maar omdat de boom, of die boom die daar was, door de bladeren de schijn gaf vrucht te dragen. Dus vanaf een afstand ziet hij die boom En die boom staat vol bladeren en die boom wekt dan de illusie, ik draag vrucht. En haat hij eigenlijk en hij probeert die daar vrucht te vinden. Maar dat vindt hij niet. Want die boom die gaf valse hoop op vrucht. En dat is toch wel iets wat teleurstellend is. Het Israël, eigenlijk kan je zeggen, naar het vlees, zal nooit voor God vrucht dragen. Als we in het vlees zijn, en dat geldt ook voor ons, het Israël, als zij in het vlees blijven, zal voor God geen vrucht dragen. Alleen door God zelf zal het gebeuren wanneer zij het woord van God nemen en willen wandelen overeenkomstig de wil van de Heer. Dat zal dan echt vrucht dragen en dat zal dan ook het ware Israël zijn. Dan zie je dus dat wat de Heer daar allemaal eigenlijk aan het doen is. En hij zegt daar ook een paar dingen. Dat die boom dus ook geen vrucht eigenlijk zal gaan dragen. Maar hij zegt aan zijn discipelen dat zij geloof, vertrouwen moeten hebben in de Heer. En dat zijn toch wel belangrijke dingen. En discipelen leren daar toch wel eigenlijk een belangrijk iets wat Jezus doet. Hij wijst hen op het geloof in God. Want dat moeten ze hebben. En daarom zegt hij dat. Daar gaat het om. Het gaat niet om geloof op zich, dus dat je gewoon geloof moet hebben. Nee, maar het gaat om dat je geloof in God moet hebben. En dan volledig op hem vertrouwen. Want het grote geheim is, zeg maar, als onze gedachten, zeg maar, op hem richten. En de dingen met hem doen, de dingen vanuit hem doen. En daarom is het belangrijk dat alles wat je doet, betrek de Heer daarbij. Vraag hem ook om hulp, vraag hem om raad, vraag hem dat hij je leidt door alle dingen. Dan doe je samen met hem wat hij van jou verlangt. Dat zijn belangrijke dingen. Want wie gelooft heeft in God, en dan moet ik zeggen, in een God die handelt in overeenstemming met wat, zeg maar, hij van jou verwacht, die zal ontvangen. Je moet geloof hebben in die God die jou daarin gaat bijstaan. Dan zal je dus ook ontvangen. Dat is wat hij zegt. En het klinkt heel raar wat ik nu zeg, maar het gaat niet om een geloof, een groot geloof alleen. Nee, het gaat om een groot geloof hebben in die God die je dient. Want die God die je dient is een grote God. Als Jezus daar zegt van, heb geloof in God, want als je dat geloof hebt, dan zal je tot die berg spreken en dan zal die berg zich eigenlijk in de zee eigenlijk storten. Dan bedoelt Jezus er eigenlijk er niet mee dat je letterlijk tot een berg moet spreken. Want het zou dan wat gaan worden. Als ik geloof heb en dan loop ik in Israël, dan denk ik, oh, is dat de bergdingen? En dan spreek ik tot die berg. In Jezus' naam werp je in de zee. Het zou wat gaan worden en iemand anders komt langs en die zegt, kom uit de zee. Wat een gedoe. Daar gaat het God niet om. Maar gaat er wel om dat er bergen zijn. En er zijn bergen. Die bergen moet je zien in de Bijbel als grote problemen. Problemen waar je niet uitkomt. Problemen waar je elke dag mee worstelt, maar er is geen oplossing daarvoor. En dat is eigenlijk wat Jezus bedoelt. Als je dat geloof hebt, spreek tot dat probleem. Dat het probleem weggaat in Jezus' naam. Het probleem moet jou niet ophouden. Het probleem moet geen hindernis in je leven gaan worden. Nee, je moet tot dat probleem spreken dat het weggaat. Want je dient geen kleine God, je dient een grote God. Problemen komen niet van God. Problemen komen van onze tegenstander. Die brengt problemen elke keer weer op onze weg. Om ons op te houden, om ons teleur te stellen, noem maar op. Nee, we moeten bidden. En daar gaat het om. Dat we moeten bidden in vertrouwen. En dat is een machtig iets. En dan zie je dus dat Jezus dan in Marcus 11 vers 22 zegt. En Jezus antwoordde en zeide, heb geloof in God. Voorwaar, ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt gebeurt, het zal gebeuren. Dat is wat Jezus zegt. Want geloof, waar Jezus hierover spreekt, is overtuiging. Dat is niet alleen een mooi woord, maar het geloof wat we moeten hebben, het moet een overtuiging zijn. Je moet ervan overtuigd zijn als je zegt, ik geloof in dat. Het is niet iets wat je moet horen en zeggen, van dan spreek ik het na. Nee, je moet er overtuigd van zijn dat hetgeen waar jij in gelooft, dat dat ook in jou is. Want het betekent vertrouwen, overtuiging. Het betekent eigenlijk afhankelijkheid. Dat heb je misschien nooit zo over nagedacht. Maar geloof betekent, als we zeggen dat we echt kinderen God zijn en dat we echt geloven, dan betekent het heel simpel dat wij zeggen dat we afhankelijk van God zijn. Dat zeggen we eigenlijk daarmee. We zeggen we zijn afhankelijk van hem. En dat is wat hij ook van ons verlangt. Onze afhankelijkheid. Daarom heeft hij ons ook met zijn bloed vrijgekocht. Zodat we niet meer van onszelf zijn, maar dat we nu van hem zijn. En dus daarom weten we ook dat wij afhankelijk van hem behoren te zijn. En dat wij ook weten dat eigenlijk wij op zijn betrouwbaarheid kunnen rekenen. En dan zie je, daar staat een prachtig Hebreeuws woord, pistis daar eigenlijk. En dat betekent eigenlijk het geïmplanteerde principe van God in jouw leven hebben. En dan zeg ik mij van, ja, maar wat betekent dat dan nu die geïmplanteerde principes in jouw leven hebben? Nou, dat betekent eigenlijk dat God, doordat jij tot bekering gekomen bent, jij zijn kind bent geworden, zijn zoon, zijn dochter geworden bent, dat God op dat moment, als je jezelf helemaal geeft, dat wat hij doet, is het inplanten van innerlijk vertrouwen in jou. Dit is niet iets wat uit jezelf komt. Ik ga mijn best doen om te kijken. Nee, God, als je in dat geloof hebt, dan is dat zo dat hij door de Heilige Geest plant hij dat in jou. Ik kan het niet oproepen. Hij plant het zelf in mij. En vanuit dat geloof, vanuit dat vertrouwen, kan ik op hem vertrouwen. Dat is iets wat de Heilige Geest in je doet. En ik ben God daarvoor dankbaar. Dat ik het zelf niet hoef te doen, want er zijn momenten in mijn leven dat ik misschien helemaal niet zo krachtig sta in het geloof. Er zal maar iets in je leven gebeuren dat je een groot probleem voor je hebt en dat je niet weet hoe je eruit komt. Dan heb je toch wel een behoorlijk probleem. Want dan hebben we hem in de kerk besproken dat we geloof zouden hebben en dat dan die problemen opgelost zullen worden. Want dan reken je eigenlijk op je eigen kracht. Maar dat is niet wat de Heer wil. Wat de Heer wil is dat wij op hem vertrouwen. En dat we niet twijfelen in ons hart. Want dat twijfel is een groot probleem. Daar komen we straks op. Maar we moeten geloof hebben. Dus God is het die eigenlijk zijn principes, zo moet je het eigenlijk horen, zijn principes, zijn innerlijke vertrouwen, jouw onzekerheden, vertrouwen en afhankelijk in God moet zijn. Jouw onzekerheden, die worden in hem vertrouwd. Die worden door hem, je krijgt daardoor Gods vertrouwen in jouw leven. In alles wat hij zegt en wat hij in je leven wil gaan doen. Ja, je zou kunnen zeggen, God plant in ons door geloof innerlijk vertrouwen. Hij plant door geloof zekerheid. Welke wij, zeg maar, door God in hem zullen hebben of zullen moeten hebben. Dat plant hij in ons. En dit innerlijke vertrouwen of deze zekerheid, daar zullen wij van overtuigd zijn. Daar zal geen twijfel in ons zijn. En daarom is het wanneer iemand zichzelf volledig aan de Heer gegeven heeft en hij de Heer hem dat geloof gegeven heeft, dan zul je ook zien dat er ook geen twijfel meer in de harten van zulke mensen zijn. Maar dat die mensen vertrouwen dat de Heer in hun situatie zal ingrijpen. En dat hij daar een verandering in gaat brengen. Daardoor zullen we volledig ook afhankelijk van hem zijn. Of kunnen we zeggen, afhankelijk van hem worden. Want het is een proces dat de Heer ons eigenlijk in ons, zeg maar, leven aan het doen is. En als Jezus spreekt over deze berg, dan spreekt Jezus eigenlijk over de halsstarrigheid van het Joodse systeem. Het Joodse systeem was behoorlijk hardstarrig. Dat waar die mensen iets in hun hoofd hebben, dan willen ze daar ook niet van wijken. Nog sterker, het grootste gedeelte van Israël, van de Joden die geloven, die is tot de dag, dus tot vandaag, 2025, wachten zij op de komst van de Messias. Ze wachten nog steeds. Ze zeggen ook tot elkaar, tot die Messias komt. Maar die Messias is al lang geweest. Die Messias is gestorven aan het kruis. Maar zij hebben voor zichzelf hebben zij een beeld gemaakt. Hoe zal hij nou binnenkomen? En dat hebben ze aan elkaar verteld. En op dat beeld rekenen ze dat het ook zo zal zijn. Maar die Messias is al gekomen op zijn ezel. Hij heeft een deken erop gekregen. En die mensen hebben geroepen. Maar het was meer irritatie voor die mensen van de kerk. Dan dat het eigenlijk een zegen was. Maar die Messias is binnengekomen. Hij heeft zichzelf gegeven aan het kruis. Maar dat is voor Israël is dat eigenlijk niet te pakken. Hoe kan nu die verlosser aan het kruis gaan sterven? Dat is voor hen onmogelijk. Dat kan niet. En in dat hardstarrige systeem staan ze ook niet open voor wat Jezus gedaan heeft. En wat er tot op dit moment eigenlijk gebeurt. Nee, ze hebben gewoon hun vaste gedachten. En ze zijn daar niet van plan om daarvan af te wijken. Totdat de Heer zelf gaat ingrijpen en de Heer zelf een verandering in ze gaat brengen. En dus dat is wat Jezus ook zegt, die berg, daar moet je eigenlijk, deze berg, dat is die berg van halsstarrigheid. En ik kan zeggen van, ook deze berg kan in ons leven voorkomen. Dat terwijl wij het woord van God horen, terwijl wij uit de Bijbel weten wat we moeten doen, dat wij ook voor onszelf bepaalde dingen hebben vastgezet in ons leven. En dat we niet van plan zijn daarvan te wijken. En dat we daarvan niet openstaan voor de leiding van de Heilige Geest. Omdat wij vinden dat het op een bepaalde manier zal moeten gaan. Maar als de Heer een andere weg voor gekozen heeft, dan mis je eigenlijk je zegen. Dan gaat het zo aan je voorbij. Maar als je zegt van nee, ik wil dat anders hebben, dan loop je eigenlijk groot gevaar. Weet je, en als ik dat zie, dan kom ik eigenlijk bij een tekst die ik afgelopen vrijdagavond was ik mee bezig. En dat hield me zo bezig. Want dat is iets waarvan ik denk van, ja, dat is iets wat wij toch wel eigenlijk meer moeten weten. Dat we eigenlijk in ons hart moeten toelaten. En dat vind ik in Psalm 126. Psalm 126. En dan gaan we kijken wat daar staat. Want wij staan altijd klaar omdat de Heer grote dingen in ons leven gaat doen. Psalm 126. En dan gaan we naar vers 5. En kijk wat Gods woord zegt. Dit is gewoon uit Gods woord. Dus als we hiervoor openstaan, dan zullen we zien wat God in ons leven gaat doen. Maar willen wij dat de Heer komt met een grote dingen, met allemaal zegen, een grote bak met zegeningen, dan zouden we hem kunnen missen. Maar kijk wat hier in Gods woord staat. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie van u hier vindt het leuk dat als hij in de problemen zit, dat hij tranen huilt? Ik denk weinig mensen. Maar dat is Gods woord. God zegt, als je met tranen zaait, de weg die je gaat, de problemen die je ondervindt, waarvan je geen oplossing hebt, en je huilt, en je hebt verdriet daarover, dan zegt de Bijbel, wie met tranen zaait, die zal met gejuich maaien. Wat erop komt, zegt de Heer, dat zal niet weinig zijn. Dat zal iets groots zijn wat ik aan het doen ben. En kijk, wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven voldragen. Dat is wat Gods woord zegt. Dus wanneer wij denken van, nou, dit is niet de weg die ik zou willen gaan, want dit is een beetje vernederend, dan zou ik eigenlijk willen zeggen van, pak Gods woord, doe wat Gods woord zegt en wacht en kijk wat de Heer in je leven gaat doen. Want de Heer werkt het uit. Dit staat in zijn woord. Hij zegt, ja, als je dat doet, dan zal je zo, zeg maar, van mij ontvangen. Dan zal je van mij grote dingen ontvangen. Maar je moet het wel willen doen, natuurlijk, met een hart dat volkomen de Heer is toevertrouwd. Dat de volkomen in alle nederigheid zich aan de Heer onderwerpt. En dat is een belangrijk iets. En twijfel, daar had ik het net al over, dat is een van de grote hindernissen. Want het is zo belangrijk dat jij en ik geen twijfel in onze harten toelaten. Wat belangrijk is, is dat Jezus dan daar zegt, in vers, 24, dacht ik, ja. Jezus zegt, indien je gelooft, even kijken, ik weet het goed. Nee, vers 23. Voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zegt, wordt opgeheven in de zee geworpen en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt, het zal hem gebeuren. Wat de Bijbel zegt, als je dat bidt, als je zo staat in het geloof, dan is het eigenlijk dat je geen twijfel moet toelaten. Maar het is natuurlijk iets wat, als je daarnaar kijkt, dan zou je zeggen van dit red ik nooit. Om tot een berg te spreken, die berg in de zee. Maar de Bijbel spreekt natuurlijk wel over je vertrouwen hebben in de Heer. Dus wanneer je spreekt, en dat is waar deze tekst om gaat, en je zorgt ervoor dat er geen twijfel in je hart komt, maar je focust of je legt al je vertrouwen in de Heer, dan zal het gebeuren. Dan moet je wel tegen die berg nog steeds spreken, maar je doet het niet vanuit je eigen kracht. Want eigen kracht is beperkt. Eigen kracht, dat is vandaag, je voelt jezelf zo sterk in een bepaalde situatie, en morgen ben je die kracht weer kwijt. Want je ervaart het niet. Eigen kracht heeft alles te maken met emotie, met je ziel. Maar in God geloven en alle vertrouwen op hem stellen en niet twijfelen, dan zal hij het doen. Het gaat om het twijfelen dat, waardoor mensen dingen ook dus niet ontvangen. En dat is niet wat de Heer eigenlijk in ons leven wil doen. Hij wil in ons leven dat er geen twijfel is. Dat wij op hem blijven vertrouwen. En daarom is het dat hij dat dus ook zegt. En kijk, en er staat dus ook opgetekend in de brief van Jacobus 1. Daar gaan we even naar kijken. Jacobus 1, vers 5 en 6. Jacobus, ja, oké, goed zo. Jacobus 1, vers 5 en 6. Dat is wat Gods woord zegt. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij dan vragen aan God. Die ieder overvloedig geeft. Dat vertrouwen moet je hebben, dat God overvloedig geeft. En geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Vers 6 zegt, maar laat hij in geloof omvragen. We moeten, als we vragen, in geloof vragen. En daarbij niet twijfelen. Want kijk wat de Bijbel daarover zegt. Immers, wie twijfelt, zegt de Bijbel, lijkt op een golf van de zee. Door de wind voortgestuwd. Er is op dit moment behoorlijk wat wind. Afgelopen dagen was er een andere storm. Benjamin of weet ik veel. Maar het probleem is dat de Bijbel zegt, als je twijfelt, dan ben je eigenlijk precies wat er met die golf gebeurt. Je gaat omhoog, je hebt sterk geloof, en dan komt er opeens een moment dat je het weer verliest, en dan zak je helemaal af. Dan is er helemaal geen enkele kracht meer in je, niks gebeurt meer in je. Maar de Bijbel wil dat wij in geloof, dus niet twijfelen, dat te doen. Want hij zegt ons dat we dan gaan lijken op die golven van de zee, die door de wind voortgestuwd worden en op en neer worden geworpen. En dat is niet wat God in jouw leven wil. God wil dat je in vertrouwen, dat jij en ik in vertrouwen hem vragen en dat we er ook op rekenen dat hij dat zal gaan doen. Want twijfel is een grote hindernis. En als jij er niet op let, zal twijfel het geloof in jou en in mij afbreken. Als we er niet op letten, breekt het geloof af. En tenslotte zal het zelf het geloof te niet doen. Dus dat het geloof helemaal verdwijnt in je. En daarom is dat je geloof eigenlijk daar heel scherp op moet zijn. En kijken, is het er twijfel in mijn hart? En als er twijfel is, bid de Heer erom. En vraag hem dat hij jou die overtuiging geeft. Dat jij volledig op de Heer mag vertrouwen. Het moet niet de werking zijn van eigen wil. Dat heb ik al aangegeven, want eigen wil is beperkt. Eigen wil heeft te maken met het moment van de dag. Heeft te maken met het gevoel dat je op dat moment hebt. Nee, het moet het bewustzijn zijn van de tegenwoordigheid en de tussenkomst van God in jou en in mijn leven. In die situatie moet je vertrouwen dat God ertussen komt. Dat hij in die situatie het van jou gaat overnemen. En dat hij jou er doorheen gaat leiden. De Bijbel zegt, geloof spreekt namelijk ook met een gezag. En dat is iets wat we moeten weten. Geloof spreekt met gezag. Jezus kon nooit die vijgenboom vervloeken of zeg maar tot dorheid brengen als hij geen gezag had. Maar omdat hij gezag had, kon hij spreken tot die boom en tot die boom zeggen, nooit meer eet iemand een vrucht van je. En die boom die was blijkt de volgende dag helemaal verdord. Dat was het gezag wat hij had. En daarom is het zo belangrijk dat we moeten weten dat als we spreken, als we bidden, dat we ook bidden in het gezag die God ons gegeven heeft. In zijn macht. Daar verbindt hij alles aan. Geloof is niet iets dat twijfelt. Geloof weet zeker. Geloof weet zeker dat iets naar de wil van God is. Dat je niet twijfelt van, is dat nou de wil van God? Nee, geloof legt jou op je hart dat je zeker weet wat ik nu aan het doen ben naar de wil van God is. En daarin moet je dan voortgaan. Want dat is wat de Heer van ons vraagt. En dan zien we dus dat de Heer daarin ook wil gaan werken in ons leven. Want geloof spreekt, ja, dat woord van God met gezag. Zodat het niet, ja, dat je niet verbaasd bent eigenlijk. Dat gebeurt met wat gezag in geloof, ja, uitwerkt. En dan zie je dat er in vers 24, als we teruggaan naar het Marcus-evangelie, vers 24, dan zien we dat Jezus daarin zegt, daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt. En je zult het krijgen. Het is niet iets wat nog onderweg is. Nee, geloof dat je het al hebt. En dat je jezelf daarvoor openstelt dat de Heer nu in jouw leven dat daarin gaat voorzien. Wanneer je staat te bidden en je hebt, want dat is wat daarop volgt, wanneer je staat te bidden en je krijgt op een gegeven moment in je gedachten dat je iets hebt tegen iemand, dan zegt de Bijbel daar toch een belangrijk iets. Dan zegt de Bijbel, vergeef dan die persoon om wie het gaat. Vergeef die persoon. Dat is een belangrijk iets. Voordat we hier naartoe kwamen, zaten we in de auto en dan moesten we zeg maar door het verkeer invoegen, uitvoegen, van de ene rij naar de andere rij. En op een gegeven moment waren we ongeveer bij Zuidplein. En toen moesten we, net voor dat ziekenhuis, moesten we overgaan naar de andere rij. En daar kwam een mevrouw heel zeg maar, hard aanrijden. Maar die had voor zichzelf een plan gemaakt. Ik moet heel snel zeg maar, hier doorheen. En hoe, maakt mij niet uit. Ze reed wel in haar baan. En wij gingen dus eigenlijk haar baan op. Maar ze kon wel zien dat het verkeer zo druk was en dat er zoveel auto's links en rechts van haar stonden, dat je toch een klein beetje voorzichtigheid moet betrachten in zo'n situatie. En terwijl ze dat deed, kwamen wij dan op haar baan en zij moest afremmen, wat een irritatie was. En zij begon zo in de auto. En wat ik deed, ik begon te slaan op die ruit. En toen zei mevrouw van, blijf in de rust, blijf in de rust, blijf in de rust. En terwijl we dat stukje hadden gehad en we waren inmiddels in Feyenoord aangekomen, kwam dat ding in mijn gedachten. Wat er net gebeurd was in de auto. En toen zat ik in de auto en ik zei, Heer, ik vergeef deze persoon wat ze allemaal gedaan heeft en hoe ze me probeerde, ja, mijn irritatie op te wekken. Heren, ik vergeef haar. Dat er, heren, geen enkel ding is tussen haar en mij. En dat ze een veilige rit verder mag hebben.
Nou, dan kan je gewoon komen en dan kan je Gods woord doen. Dan kan je Gods woord brengen. Want je neemt Gods woord als zijnde iets wat waarheid ook is. En dat ervoor zal zorgen dat wanneer jij de Heere roept en je wil die berg uit je leven hebben, dat wanneer je de Heere daarom bidt en vraagt, dat die berg ook uit je leven zal vertrekken. Als jij ervoor zorgt dat er niets in je hart is dat je tegen een ander hebt. Want dat zorgt ervoor dat die berg niet gaat. Want de Bijbel zegt heel duidelijk, want als jij niet kan vergeven, kan God jou niet vergeven. En dat zijn hele kleine dingen, maar het heeft wel allemaal te maken met wie we zijn. Het heeft te maken met onze trots. Het heeft te maken met mensen gaan dit soort dingen niet doen. Want het was ook niet zo'n groot vrouwtje, ook een klein vrouwtje. Dus, ja. Dus wie dacht ze dan wel? Weet je wel, nee. Maar ik ben wel Gods zoon, ik ben wel Gods kind. Dus ik moet wel het woord van God in acht nemen, zodat die berg die er is, dat die berg uit mijn leven gaat. Dat die berg uit het leven gaat van ieder van ons. En dat is wat de Heer eigenlijk van ons wil. Wanneer we dat doen, dan zullen we merken dat wanneer we bidden, dat die successen veel en vele malen groter zijn. Want dan zijn er ook geen hindernissen op die weg. Maar dan zorgen wij ervoor dat die hindernissen worden opgeruimd. En dat kunnen we zelf doen in de kracht die God ons geeft. En daarom is het zo belangrijk. Vergeving hoort bij bidden. Misschien heb je daar nooit zo over nagedacht, maar vergeving hoort bij bidden. Zodat het geen struikelblok voor jou wordt. En daarom zie je dus dat, ja, die opmerking daar eigenlijk niet zomaar in staat, dat de Heer heel duidelijk dat tot die discipelen zegt. Wil je deze grote dingen in je leven ervaren, zorg ervoor dat jij niets tegen iemand hebt en of dat je iemand iets niet wil vergeven. Dat is wat de Heer eigenlijk aan die discipelen uitlegt. En dat ze daardoor succesvol kunnen zijn. Want als we iets van God vragen terwijl er in ons hart wrok is tegen een broeder of tegen een zuster, zullen we heel jammer, maar niets krijgen van God. God kan niet antwoorden als wij iets tegen iemand hebben en dat niet willen vergeven. Dat zal hij ook niet doen. Bij het bidden is die gezindheid van vergeving zo belangrijk. Die gezindheid is de gezindheid van God. Dat hij ons heeft willen vergeven. Diezelfde gezindheid vraagt hij nou ook van ons. En daarom is het ook zo dat hij, toen jij tot geloof kwam en ik tot geloof kwam, dat hij dat in ons hart geplant heeft. Die principes, dat gedrag, heeft hij in ons geplant. Maar staan we ervoor open of zeggen we van, nou, dit vind ik een beetje een rommel, dit ga ik niet doen. Of staan we ervoor open en zeggen we van, Heer, werk in mij zoals u wilt. Want daar gaat het om. Dat God kan de werk in ons kan doen, zodat wij in zijn leven, of in ons leven, zijn discipelen kunnen zijn. Dat wij voort kunnen gaan in het doen en van wat de Heer doet. Twijfel, daar gaan we weer naartoe. Twijfel is iets dat mensen innerlijk verdeeld maakt. Het maakt jou en mij innerlijk verdeeld. Want vandaag geloven we dit en morgen geloven we dat niet. Vandaag zijn we hiervoor, morgen staan we voor iets anders. Twijfel maakt ons innerlijk verdeeld. En daar moet je op letten. Dat is iets, daarom is het iets dat we eigenlijk niet moeten toelaten in ons hart. En Jezus is ons voorbeeld in geloof. En dat is iets wat belangrijk is. Dat wij de weg van Jezus kiezen. Jezus heeft die discipelen, heeft hij zijn voorbeeld gegeven hoe ze met dingen moesten omgaan. En als we daar iets van leren, dan merken we ook gewoon dat ons leven met sprongen vooruit gaat. Ons geestelijk leven. Laten we nog als laatste lezen Hebreeën 12. Hebreeën 12. Dus ik ga niet lang, korte versen. Hebreeën 12, de versen 1 en 2. Nou, vers 1 zegt, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen. Die zonde die werkt als een ballast. Die werkt als een zware deken. Die zonde moeten we afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Vers 2 zegt, laten we daarbij de blik richten op wie? Op Jezus.
De grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Liet hij, ik kan dit bijna niet lezen, liet hij zich niet afschrikken door schande van het kruis. Als we ergens moeite mee hebben, is dat waar we schande gaan hebben. Maar Jezus liet dat niet toe. Hij ging die weg. Hij zei, de schande zeg maar, van het kruis. Hij hield stand en nam een plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Dit was zijn beloning. Omdat hij die weg wilde gaan van schande, die weg wilde gaan van vernedering, kan hij nu aan de rechterzijde van God zitten. En dat is voor iemand in de wereld is dat bijna ondenkelijk. Dat die persoon zoiets zou doen, de schande te krijgen om daar te komen. Die persoon wil daar, die is niet van plan eigenlijk door dat dal van diepe duisternis te gaan. Maar wanneer wij bereid zijn om dat te doen, dan gaan we beseffen wat David zegt. Ga ik door een dal van diepe duisternis? U bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. In die moeilijkheden is hij daar om me bij te staan. Om mij die kracht te verlenen. Om mij te helpen die overwinning te behalen. Want het is de bedoeling dat wij overwinnen. En dat we niet verliezen. Dat wij in het leven met de Heer een geweldig leven zullen hebben. Laten we de Heer bidden. Hemelse God en Vader, ik dank u voor grote genade. Ik dank u, Heer, dat u ons, Heer, iets geweldigs hebt laten zien. Heer, door het vervloeken van die vijgenboom. Die, Heer, misschien bij de meeste van ons niet echt een prachtig gezicht is, Heer. En toch hebt u ons daar, Heer, iets geweldigs in laten zien. U hebt ons zelfs getoond, Heer, dat wij geloof, vertrouwen moeten hebben in God. En dat is niet altijd makkelijk. Maar ik kom deze middag, Heer, voor uw genadetroon. Met ieder die hier is. Met ieder, Heer, die vandaag, Heer, in de dienst heeft gezeten. Uw liederen gezongen heeft, Heer. Onder uw woord, Heer, heeft vertoefd. Heer, dan bid en vraag ik u, o God, dat u in onze harten degene wilt zijn, Heer, die in ons werkt. En dat u ons helpt, Heer. Dat welke berg er ook in ons leven zal zijn, Heer. Indien wij niet twijfelen. Indien wij ons geloof volledig, Heer, op u richten. Indien wij, Heer, tot het besef komen dat niet wij het probleem oplossen. Maar dat u het bent die in ons leven alle problemen wilt oplossen. Ik bid en vraag u, Heer. Help ons het voorbeeld van Jezus te zien. Help ons, o God, die weg te gaan, Heer. Dat we elke dag, Heer, ook al is het maar een heel klein beetje, Heer, op u gaan lijken. In alles wat we doen. Neem het van ons over. Ik bid en vraag u deze middag, ga uw gang in ons leven. En help ons, Heer, in Jezus' naam. Amen. We gaan de Heer nog een collecte ophalen.